1 uur. Komend uur praat ik met Auke Kok. Het was een lelijke dissonant bij een verder prachtig feestje. Er zit nu een inlegvel in het vuistdikke boek. Een rechterlijke uitspraak, een boze weduwe. Nog wat lelijke commentaren in de pers. En het gaat allemaal over 3 zinnen in dat boek van zo'n 630 bladzijden. En dat boek heet Johan Cruijff, de biografie. Wat er stond is dat Cruijff geld verdiende aan zijn foundation. Dat ligt genuanceerder, vond de rechter ook. Nou ja, goed, dat is het incident. Verder, een meesterlijk boek van begin tot eind, niet weg te leggen. Het is een boek over een man die we allemaal kennen, die we waarschijnlijk allemaal bewonderen. Het gaat ook over Nederland, hoe dat verandert. Een man die symbool werd van een tijd, terwijl die zich er eigenlijk ook een beetje van af wilde keren. Het is fascinerend van begin tot eind. De grootste voetballer die ons land en misschien onze planeet ooit kende, Johan Cruijff. En dat allemaal op basis van honderden interviews, duizenden bronnen. Auke Kok, geboren 1956, schreef al een flink oeuvre bij elkaar. Vaak over voetbal of over geschiedenis, maar een groter project dan deze, die was er nog niet. Auke Kok, hartelijk welkom.
Zo, wat een fijne start was dit, Pieter.
Ja, vond je dat? Want ik begon wel meteen over.
Ja, je begon wel weer gelijk met die narigheid. Maar goed, dat is dat.
Dat moet even. Maar
schijnt te moeten.
Ik wil eigenlijk ook nog heel eventjes, toch, en heeft iedereen al gedaan, maar omdat het toch ook de hele dag een beetje door het hoofd spookt, iets met Jules Deelder. Want die zijn we ook nog verloren vandaag.
Begrijp ik.
En alles is erover gezegd, maar ik dacht, het is misschien toch eervol om nog even naar de man te luisteren, voordat die dag definitief voorbij is met zijn Rotterdamse stadse kost.
Ja, ik stond nu een week geleden een meter van hem af bij die prestigieuze grote foto die eens in 15 jaar genomen wordt van alle medewerkers en schrijvers van uitgeverij De
Bezigerij. In het trappenhuis daar.
Ja, in het Kuipersbibliotheek van het Rijks in Amsterdam. En hij stond zo'n meter boven mij op zo'n trap. En het klinkt nu een beetje raar om dat nu te zeggen, nu die vandaag ineens toch plotseling is overleden. Maar ik keek naar hem en het leek wel alsof hij er niet meer was. Dat ging op dat moment, dus zonder deze kennis uiteraard, ging op dat moment door me heen. Hij stond er heel stijf en levenloos bij. Klinkt een beetje gek wat ik nu zeg, maar zo voelde ik dat toen. En nu is hij er niet meer.
Ik blijf het een verlies vinden, onze Deelder. We luisteren naar zijn poëzie.
Waar de natie biesjes eet, bikt Rotterdam zijn kroten. Vandaar dat daar de krotenkoker heerst, waar elders in de landen de zakkenwasser prevaleert. De frikandel is al sinds jaar en dag de favoriete doodsoorzaak in Rotterdam. En dat vrouwen graag zou houden omdat het anders kankeren wordt. In proletarisch Rotterdam gold uienboord als godenspijs, waarvoor men met een pannetje bij de slager in de rij stond, maar als slachtafval in feite voor de varkens was bestemd. Als je niet vreet, ga je dood, wist opoe Herfst 106 al voor ze geboren werd. Als je het wel doet ook, dient daar voor de goede orde nog aan toegevoegd. De kapsalon, zowel de grote als de kleine, komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Het is een ultravette hap waar een hond geen brood van lust, maar een Turk wel pap. Gerookt of gebakken valt een Harderwijk het beste makken, maar niet in Rotterdam. Daar is en blijft het een boerenlul die moeilijk van zijn poen af kan. Rotterdamse korst is voor een buitenstaander niet te knagen. En alleen de sterkste magen kunnen hem of haar zonder gevaar voor brandend zuur of darmkatar verdragen. De Rotterdammer is erop gemaakt en zal hooguit om de tomatenketchup vragen. Snert met drijfijs, sterf op straatworst, steek de moord en kapsalon, nazi-geuring, neukpatronen, kroten, kaantjes, uienboord. Zie daar de Rotterdamse keuken met de complimenten van de kok, dat is die bollen met die badmuts en dat maffe schorsje voor. Krijg je daar de scheiterij van, al dat gekook op die tv? Straks is iedereen hier chef, waar niemand van de honger nog ontlasting heeft. Kanen, knagen, hooien, razen, schaften, makken, pruimen, prakken, bunkeren, bikken, happen, slikken, haggelen, snaaien, lossen en laaien. Rotterdammers doen het gaarne, zolang het maar geen tafelen wordt. Rotterdam is een stad waar gewerkt moet worden en van vreemde praktijken zijn we hier niet gediend, merkte de koekenbakker op.
Jules Deelder. We gaan het hebben over Johan Cruijff, de biografie Auke Kok. Ik begon meteen met het incidentje. Wat zo pijnlijk is, omdat het eigenlijk in het boek nergens over gaat. Omdat dat het op dit enorme boek over 2-3 zinnen gaat. In hoeverre heeft dat voor jou het feestje ontsierd?
Wel een beetje. Het is ook het rare dat het... Eigenlijk had ik die zinnen ook kunnen weglaten.
Had het boek eigenlijk niet heel erg beïnvloed? Was niet zo belangrijk voor je verhaal?
Eigenlijk niet, omdat een van de rode draden in het verhaal is... dat hij aan de ene kant buitengewoon hulpvaardig was... en aan de andere kant zichzelf ook nooit vergat. En dat was ook met die stichting zo. Alleen dat zat net een slagje anders dan ik het opschreef. En dat kwam ook doordat mijn focus die lag geheel op hem. En in dat laatste hoofdstuk ben ik daar lichtvaardig mee omgegaan. In die zin dat ik in die paar zinnen die mijn focus ook even op de stichting had moeten leggen. Omdat zoals ik het nu formuleerde, het net leek alsof ik wilde beweren dat hij als het ware jaarlijks daar een miljoen euro uit de kas nam. Terwijl dan is dat een soort kwaaie geur voor die stichting. Terwijl ik het zo niet bedoelde, omdat mijn focus op hem lag.
Want Johan heeft nooit geld gekregen rechtstreeks uit de stichting, uit de foundation. Dat geld van de foundation is op een... voor zover wij kunnen zien, keurige manier naar de goede doelen gegaan. En ja. dat zijn ook hele goede doelen die gesteund worden door die foundation. Wat wel zo is, bleek later, is dat geld van de postcode loterij wel naar Cruijff ging. Niet geld bestemd voor goede doelen, maar hij werd gewoon betaald voor deelname aan commercials en andere promotieactiviteiten.
Ja, precies. Dus als ik dat stuk uit de Volkskrant en ook van Follow the Money... Maar nog even voor de geest haal was het. In de Volkskrant stond ook zo'n foto waarin en Cruijff was en zijn zaakvoornemer en schoonvader Cor Koster en iemand van de weldoenersorganisatie Terre des Hommes en de Cruijff Foundation en de postcode loterij. Dus die waren daar met z'n allen een aantal overeenkomsten aan het sluiten. En waarbij inbegrepen dat de geld van die constellaties, CQ dan, dus met name die loterijen, naar Cruijff ging, die dan weer ambassadeur was voor die afijn. Zo waren dus een aantal van die regelingen getroffen. En ik had het gewoon net wat anders moeten formuleren.
Een inlegvelletje in de tweede druk zal het niet meer staan.
Nee. Trouwens, die tweede druk is er al.
Nou, daar gaan we. Het is wel een van de lijnen in het boek dat Cruijff op de penning is. Cruijff die weet altijd dat er geld verdiend moet worden. En dat is om een aantal redenen fascinerend. Een van die redenen is dat hij waarschijnlijk in zijn jonge jaren dacht... dit duurt maar heel even, die voetballerij.
Ja, dat was...
En daar moet ik heel lang van leven.
Ja, dat was een van de dingen die mij troffen... hoe geobsedeerd Cruijff op jonge leeftijd al was... met aan de ene kant zijn eigen kwetsbaarheid. Dus toen hem op zijn 20ste jaar ongeveer werd gevraagd... in een psychologisch onderzoek... hoe lang hij dacht profvoetballer te zijn, toen antwoordde hij... een jaar of 5. Hij was altijd wat klein voor zijn leeftijd geweest. Ja, toen op die leeftijd niet meer, maar in zijn jonge jaren wel. En mager en rusteloos op het ADHD-achtige af. Had vaak last van hoofdpijn, migraine zelfs en al dat soort dingen. Dus eigenlijk zou je zeggen, geestelijk en lichamelijk niet erg toegerust... voor het zware leven van een topsporter. En dat was hij zich wel bewust... En dat maakt hem bijna obsessief om naar een soort financiële zekerheid te streven. Dus daar was hij altijd mee bezig.
Hij ontmoet op een zeker ogenblik met de rest van de spelers koningin Juliana. En dan spreekt hij zich ook uit over de slechte pensioenregelingen voor topsporters.
Ja, vond het heel belangrijk.
Dat was voor hem echt een zorg.
Ja.
Hij dacht, ik moet het nu verdienen, maar wat ga ik doen op mijn oude dag?
Ja, en die scène daar op dat gazon van Soestdijk... dat was dus vlak na de zilveren plak, om het zo maar te zeggen, op het WK 74. Dus de helden werden toch, ondanks dat ze geen wereldkampioen waren geworden... toch geëerd en hij maakt van de mogelijkheid gebruik. Hij zag, ja, die koningin als een belangrijke figuur, nietwaar. En Cruijff keek niet op mensen neer, maar keek ook niet tegen mensen op. Dus hij begon daar gewoon zomaar met de vorstin over de pensioenen te praten. En de trainer Michels en de hulptrainers die liepen op datzelfde ogenblik half poestend weg. Zo van, hè, die, daar wil ik niet bij zijn.
Hij maar durft, hij, ja.
Hij durft gewoon en ging daar frank en vrij zitten praten. En de vorstin hoorde hem aan en zei toen: meneer Cruijff, daar gaat de minister van Financiën over.
Dat is een keurige manier om te zeggen: hou hierover op, je gaat niet de koningin vragen om even een zaakje voor je te regelen.
Maar goed, in zijn beleving lag het zo simpel. Als je een belangrijke figuur hebt, dan begin je er even over. Want dat was voor hem de slechte sociale regelingen toen in het betaalde voetbal. Voortkomende uit zijn eigen idee van kwetsbaarheid, vond hij dat echt heel belangrijk.
Over dat commerciële kun je zeggen dat hij gewoon op zijn tijd vooruit liep. Met zijn sponsordealtjes, ja, met altijd
opzichten.
Proberen te onderhandelen. Met altijd erop letten dat je overal wel geld voor kreeg.
Ja.
Hij was gewoon de eerste, nu doet iedereen het.
Ja, hij was er schaamteloos in ook. En ja, zeer gedreven. Hij was altijd bezig. Dat kwam ook weer voort uit zijn rusteloosheid. Dus ook als je op trainingskamp was met de Ajax of met het Nederlands elftal, was je altijd eventjes weg. Even bellen met een adverteerder of even een zaakje regelen of een dealtje sluiten. En dat wil zeggen, dat is heel geestig als je daar je hebt het gelezen, dat altijd maar bezig zijn met dealtjes sluiten en een betere regelingen treffen. En ook al is er al een contract, als het moment spannend is en het ijzer is heet, op welke reden ook, dan moet het dan worden gesmeed en dan moet het een bestaande regeling toch maar weer even snel onder druk van hem, en daar was hij ook schaamteloos in, toch maar weer worden bijgesteld. Hij was altijd bezig met zijn marktpositie. Het onderste uit de kan halen voor wat hij vond dat hij waard was.
En terecht, want hij was veel waard. Dus
zeker, en hij was op zeer jonge leeftijd zich ook al bewust van zijn eigen kwaliteit, van zijn invloed op het team. Hij was natuurlijk van jongs af aan een pingelaar, zoals dat dan heette. Al eindeloos maar pingelen, maar hij heeft zich toen toch al in zijn late tienerjaren ontwikkeld tot een als het ware een solist in het team. He, met streepjes tussen die woorden. Dus zowel een teamspeler als een egoïst, zoals hij ook vaak werd genoemd. Dus dat dubbele zat altijd in hem. Zij was altijd bezig om het goed te maken voor zichzelf, maar daarmee ook anderen te helpen, als het ware zijn kwaliteit over de anderen uit te smeren.
Modern liberalisme avant la lettre. Zorgen voor jezelf is goed voor het collectief.
Zoiets
was zijn gedachte.
Ja.
De grappige anekdote dat hij op een zeker ogenblik in een interview zegt: ik heb net een Porsche gekocht. En dan vraagt de interviewer: en waarom vertel je me dat nu? En dan zegt hij: dan krijg ik een beetje korting.
Ja.
Dat is schaamteloos, maar wel heel grappig.
Daar was je altijd mee bezig. En het was een van de grappigste voorbeelden die ik daarvan vond. Was dat altijd maar weer deeltjes sluiten. Is dat hij toen in 1973 in augustus op tellersprong van Amsterdam naar Barcelona verhuisde. Omdat hij toen geen aanvoerder meer mocht zijn. Wat hem diep kwetste. En toen was hij weer na enkele weken weer even terug in Nederland. Ik denk voor het spelen van Interland. Dus wat deed zijn schoonvader, annex-zaakvernemer Cor Koster? Die belde met een vertrouwde journalist. Kees van Nieuwenhuizen van het Parool. Die ook snappelde bij het televisieprogramma Trotsport. Hij zei: Kees, ik heb een leuk verhaal voor je. Je kan Johan interviewen. Nou, zei Kees, dat is mooi. Maar er is één voorwaarde aan Kees. Dat moet dan voor de villa in aanbouw van Johan. Want Cruijff had en Danny's de vrouw. Die hadden daar was een hele luxe, enorme grote villa aan de rand van Vinkeveen in aanbouw. En nu Cruijff dus in Barcelona zat, had hij geen geld meer om die aannemer te kunnen betalen. Dus hij moest daarvan af. Dus wat gebeurde? Cruijff die liet zich inderdaad voor de Tros interviewen. Met op de achtergrond die villa in aanbouw. En om onverklaarbare redenen. Eerst gebeurt het even, want ik heb die scène daarna opgezocht hier bij Beeld en Geluid. Ineens zakt die camera alsof die uit de handen van de cameraman valt ongeveer. En komt er ineens pontificaal de schoenen van Cruijff. Puma. In beeld. En
weer een
deeltje. En daarna gaat Cruijff praten over zijn eerste ervaringen in Barcelona. Waarbij inbegrepen dat het toch wel heel fijn is dat als hij daar in welk restaurant ook ging eten, dat hij nergens hoefde te betalen. Dat vond hij ook heel prettig. En dan op onverklaarbare redenen draait die camera ineens om, terwijl Cruijff gewoon doorpraat. En dan wordt er een reusachtig beeld ineens voor de camera opgetild, waarop staat: te koop. Bel makelaar die en die in Vinkeveen, et cetera, et cetera. En zo kwam dat dus op de Nederlandse beeldbuis toen.
Als je het kan gebruiken, Jeroen, dan moet je dat zeker doen.
Ja.
Parallellen tussen Cruijff en de tijdgeest, die zijn vaak gemaakt.
Ja, niet altijd terecht.
Niet altijd terecht, maar, nee. Maar op de een of andere manier plakt het goed. Om de rebellie van de jaren 60, de individualisering van de jaren 70, de commercialisering van de jaren 70, 80, 90, 2000, 2010, et cetera.
Ja.
Om die allemaal op Cruijff te plakken. Het plakt zo lekker.
Ja.
En tegelijk klopt het ook helemaal niet.
Nee.
Maar dat maakt het wel zo'n fascinerende man.
Dat maakt hem zeker. En zoals velen onder ons was Cruijff ook een vat vol tegenstellingen. En dat is dan voor zo'n biografie waar je toch de ruimte hebt om dat soort tegenstellingen in zijn ziel uit te diepen, buitengewoon fascinerend om te doen. En een van die clichés die er in de jaren 60 over Cruijff waren, was dat journalisten voortschreven: Cruijff de provo op voetbalschoenen, weet je wel. Want ja, rebels.
Lang haar.
En al vrij snel lang haar en maling aan het gezag. Nou ja, wat was er toegaande? De provo's die het gezag aan alle kanten uitdaagden. En de politie die daar weer tegen gingen, et cetera, et cetera. Waardoor Cruijff heel erg links leek. Dat werd begin jaren 70 nog eens extra versterkt door de invloed van zijn vrouw Danny, die hem als het ware aan alle kanten staalde. Waardoor zijn haar nog verder groeide en met zo'n kralenketting, waardoor hij als het ware van een provo vloeibaar overging in een soort hippie. En als je die foto's nu ziet, lijkt hij volmaakt icoon van de 70s. Maar het is puur alleen maar omdat zijn vrouw Danny, die heel erg in mode geïnteresseerd was, Johan zelf totaal niet. Maar dus het was ook een soort image kweken. Waar hij zich ook al op jonge leeftijd van bewust was, dat het ook zo werkte. Dat dat ook commercieel goed uit te baten viel. Maar hij was eigenlijk paste die totaal juist niet in dat linkse tijdperk. Want altijd wordt hij weer geassocieerd met zijn geboortegrond Tondorp, wat inderdaad een wat linksere wijk was uit een socialistische wijk uit de jaren 20. Maar zijn DNA, ontdekte ik al heel snel, was helemaal niet uit Betondorp. Hè, dat oostelijke hoekje van de Watergasmeer in Amsterdam-Oost. Maar juist de andere kant van de stad, de Jordaan. Want zijn ouders kwamen daar beide vandaan en zijn overgrootouders van beide kanten ook. Overgrootouders zelfs. Palmgracht, Lindengracht, Marktventers, kooplui. Die stonden daar iedere dag met groente en vis, fris en fruit en vis en zo daar te kopen. En wat doen die mensen? Die staan vroeg op, die kopen slim in, die voeren overdag hun mondje en die tellen 's avonds hun centen. Dat is wat Cruijff veel meer typeert dan dat haar en dat rebelse. Cruijff was een jongen van de markt. Is hij altijd geweest.
Politieke uitspraken zul je hem niet snel op betrappen. Ook al zijn ze vaak aan hem toegedicht. Ze zijn er eigenlijk niet. En als hij zich al uitlaat over politiek of maatschappij, dan zegt hij: ik geloof niet zo in nivelleren.
Nee, hij was een. Als je hem toch politiek zou willen duiden, was hij veel meer VVD dan PvdA. Veel meer.
Is ook logisch.
Is ook logisch, maar hij werd geassocieerd met het linkse tijdsbeeld.
Omdat mensen behoefte hadden aan het omarmen van dit reusachtige icoon.
Icoon, en omdat journalisten zijn altijd wat linkser dan de samenleving zelf. En toen had je ook zo'n nieuwe golf van jongere journalisten, weet je. Dus niet meer in zo'n pak en een sigaar in je mondhoek, maar met een leren jackie en lang haar. Dus die zagen in Cruijff ook een soort icoon van wat ze zelf waren of wilden zijn. Maar eigenlijk paste Cruijff daar totaal niet bij. Cruijff was een voorstander van de prestatiemaatschappij. Wie harder werkt, wie slimmer is, moet meer verdienen. En dat was juist niet de tijdgeest van toen.
Dat was juist wel het nivelleren. Dat gaat ook vaak mis. Hij riep ook weerstand op. Hij heeft ook echt haters gekend.
Ja.
Cruijff, tegenstanders die hem een egoïst vonden. Hij werd ook vaak verantwoordelijk gehouden voor nederlagen en gemiste kwalificaties, et cetera. Een carrière in die zin vol incidenten. Ik kwam er niet echt achter, en dat pleit misschien ook wel voor je, waar jij zelf eigenlijk staat. Is dit boek begonnen uit bewondering, afkeer of iets tussenin?
Moet ik echt gaan staan?
Ja.
Vind je wel.
Maar nou, waar begon het? Daar ben ik zo benieuwd naar.
Bij Cruijff waren er altijd kampen. Hè? Daar verbaasde hij zichzelf ook vaak over. En dat had natuurlijk alles te maken met zijn onvermogen om compromissen te sluiten en toe te geven. Hij kon heel koppig altijd weer vasthouden aan zijn eigen standpunten. Was ook wantrouwig vaak. Dus als je niet voor hem was, dan was je tegen hem. En ik heb zelf nooit tot een kamp gehoord. Ik ben natuurlijk ook nooit echt een sportjournalist geweest. Ik ben veel meer wat ze in Anglo-Saxische landen een sportswriter noemen. Dus eigenlijk een generalist die over van alles nog wat schrijft en die af en toe gefascineerd wordt door iets uit een sport. Door een leven of een seizoen of wat ook. En zich daarin verdiept. En dus ik ben nooit voor of tegen Cruijff geweest. Het was ook al te vaak zo. Als je voor Cruijff was, dan moest je tegen Michel zijn. Of tegen Van Gaal. Dat heb ik nooit begrepen. Nou ja, ik snapte het wel, maar ik deed er niet aan mee. Dus voor mij was Cruijff aan de ene kant fascinerend. En aan de andere kant kon hij ook irritant zijn en mij tegenstaan. Dat ik dacht, man, hou nou eens op met dat geouwe hoer. Ga voetballen. Hè, wat veel mensen vaak dachten bij hem. Ga naar voetballen. Ze zo te zeiken steeds. En aan de andere kant hing ik ook weer aan zijn lippen. Als hij dan weer een of andere bizarre, of althans bizar verwoorde theorie over het voetballen had. Dus ik hing altijd wel aan zijn lippen. En ik laafde mij totaal aan zijn spel. Het was behalve zeer arbeidzaam, hè, daar heb je dat liberale, dat marktdenken van hem. Maar ook buitengewoon artistiek. Eigenlijk nog een stuk artistieker vond ik hem nu. Ik heb vele wedstrijden teruggezien. Dan ik eigenlijk vroeger zag.
Want hij vond het zelf altijd wel lekker als hij met een kunstenaar werd vergeleken. Wat ook vaak gebeurde.
Ja.
De Johann Sebastian Bach van de voetbal.
Ja, de Rembrandt van het voetbal. Ja.
De Karajan van de voetbal. Nou ja, ga zo maar door. Dat vond hij eigenlijk altijd wel fijn.
Vond hij heel prettig. Omdat hij zich op jonge leeftijd al zag ook eigenlijk. Dat verwoordde hij niet zo, maar daar ben ik wel van overtuigd. Hij zag zichzelf ook niet als zomaar een voetballer. Hij zag in een wedstrijd zoveel dat hij na afloop niet zozeer vermoeid was in zijn benen, maar dat hij had die hoofdpijn van het vele zien. Dus als je hem wil begrijpen, dan moet je accepteren dat hij eigenlijk een kunstenaar was, een hoogbegaafde, een voetbalhoogbegaafde.
Dus een ziener.
Een ziener. Hij zag het allemaal. Dus de mooiste foto's van Cruijff zijn toch als hij met de bal aan de voet en dan een tegenstander erbij. Dan zie je dat hij niet eens naar die bal kijkt en ook niet naar die tegenstander. Dat zit er lang in zijn pocket. Dan kijkt hij verder. Dan kijkt hij naar de vlakverdeling op het veld. Waar lopen zijn medespelers? Hij zat ook nooit te mekkeren of te zeuren of überhaupt te praten met zijn mandekkers die hij vaak tegenover zich had. Maar hij praatte steeds met zijn medespelers. Je moet niet links lopen, je moet meer daar lopen. Of je moet meer een meter hier. Voor hem was het bijna wiskunde, meetkunde. Echt bizar, geniaal, zoals hij voetbalde. En dat wist hij van zichzelf al vrij snel. En dat vond hij natuurlijk ook prettig. Een bevestiging die natuurlijk niet vaak in de dagelijkse, wekelijkse verslagen was. Maar die artiesten zagen dat in hem. En dat streelde hem.
Want mensen kijken altijd naar de bal, logisch. Want daarmee scoor je, of niet.
Ja.
Maar hij vond dat hij ook erkenning moest krijgen als hij had gezorgd dat de belangrijkste aanvaller of verdediger met hem bezig was geweest en daardoor een gat liet vallen waardoor iemand anders kon scoren.
Ja.
uiteindelijk niet zo heel egoïstisch in die zin, omdat hij niet met zijn eigen actie bezig was, maar met het collectief.
Ja, omdat hij het ook niet zelf kon. He, daar heb je dat kwetsbare lichaam weer. En dat en het vele roken ook van hem. Dus een loopwonder was het ook niet. En zijn hele kijk op voetbal is ook gebaseerd niet op veel lopen, maar om lopen waar je lopen moet. Hè? Als je niet op tijd bent, dan ben je of te vroeg of te laat. Om maar eens even
een mooie Cruijff-uitspraak.
Dus eigenlijk is zijn eigen kwetsbaarheid. Daarom open ik het boek ook met eigenlijk zijn meest kwetsbare tijd in zijn hele leven. Als hij 15 is en van school is gegaan, omdat hij juist daar niet hoogbegaafd was en daar niet anderhalf uur alert was wat hij onder het voetballen was, maar juist dromerig en zijn best niet deed. Is dat hij juist die zijn eigen kwetsbaarheid is startpunt van zijn genialiteit. He, dus hij vond het spel eigenlijk opnieuw uit. Dus niet, hij had tot zijn 16e niet de kracht om een wreeftrap te doen, waar toen in de jaren 60 alle grote voetballers, Jan Mulder en dergelijke, Klaas Nuninga, Henk Groot, die legden de eer in om een bal hard over het gras te laten scheren. Nou, daar had Cruijff de kracht niet voor. Dus Cruijff was aan het pingelen en die verzond kromme balletjes met zijn buitenkant voet van die draaiballetjes en zo. Dus op die manier is hij dat allemaal eigenlijk opnieuw gaan doen. En maar daardoor had hij wel altijd andere mensen nodig. Daarom moest hij ook altijd domineren. Als hij niet dominant was, voelde hij zich niet veilig. Dus hij moest solist zijn, maar hij moest ook zorgen dat de andere spelers om hem heen hem ook steunden en uitvoerden wat hij wilde.
En aan het eind, want ik vind ook wonderlijk dat hij een gekke verhouding met voetbal heeft. Hij wil er, zodra het begon is eigenlijk vanaf. Hij is eigenlijk zijn hele loopbaan bezig met het moment van stoppen.
Het stoppen, op jonge leeftijd al.
Hij wil nou nog een jaartje, nog een half jaartje. Nou, dit wordt mijn laatste toernooi.
Ja.
En dan door slecht te boeren in zaken moet hij een comeback maken. Beetje tegen zijn zin in. En dan mede door dat roken is hij niet meer zo goed.
Ja.
En dan heeft hij toch nog mooie resultaten. Meer door zijn intelligentie dan door zijn conditie.
Ja.
En dat is een hele gekke fase in zijn carrière. Een beetje vergeten fase ook.
Dat hij dan terugkeert.
Die terugkeer, die hele comeback van Cruijff.
Ja, en dat is grappig volgens volgers als Nico Scheepmaker. Was hij toen zelfs nog beter dan in zijn jonge jaren. Wat niet waar is, denk ik. Maar het tekent wel hoe die eigenlijk toen nog maar heel weinig liep. En alleen maar liep waar hij lopen moest. En zulke passes ook gaf. En ook met links. Een van de dingen die mij ontroerde zelfs, is dat ik heb zijn hele loopbaan zo gevolgd. Ik heb heel veel wedstrijden teruggezien, liefst hele. Dan zie je dat zijn in beginsel wat zwakkere linkerbeen steeds beter wordt. En dat tekent ook omdat hij dat nodig had. Hè. Bijvoorbeeld als hij ergens weer eens een keer pijn had aan zijn rechtervoet, dan moest hij met zijn linkervoet spelen. Dus in die laatste jaren, die is hij 34, 35, 36, 37 zelfs, dan kan hij alle zijden van beide voeten gebruiken. Zelfs buitenkant links, hè, zoals jij misschien ook weet. Zelfs met veel spelers kunnen ineens met een goede voet een goede trap met de buitenkant daarvan. Dat is lastiger dan met de binnenkant. En het ontroerde gewoon. Ik had, geloof het of niet, ik had de tranen zat in mijn ogen staan toen ik opnieuw die afschuwelijke afscheidswedstrijd op 6 november 1978 op de televisie terugzag. Ik zat er toen bij in het Olympisch Stadion, die beruchte 0-8 tegen Bayern München. Dat ik toen ineens zag dat het was een hele cynische, nare avond. En die Duitsers deden ook nare. En de mensen gooiden zitkussies op het veld en dergelijke. En zijn eigen team liet hem in de steek. En het was allemaal wat de feestavond had moeten worden. Het werd een heel tragisch gebeuren. En dan opeens in de tweede helft, als alles al verloren is, dan heeft hij ergens de bal. En dan slingert hij die met buitenkant links. Met buitenkant links zo prachtig langs de tegenstanders heen naar een medestander. Man, Ik kon wel janken. Ik vond dat zo. Ik krijg er nou weer kippenvel van. Want dat is zo'n teken dat hij zich bleef verbeteren. Dat hij steeds maar op zijn zwakkere been bleef oefenen. Dat is Cruijff, hè, wat ik ook al zei. Vroeg opstaan en slim zijn. Dat was daar. Daar draaide bij hem alles om. En hij werd ook steeds slimmer. Zo slim dat hij dus op zijn 35e, toen hij eigenlijk al lang had gedacht te stoppen. Ja, toen kon hij werkelijk alles, behalve veel lopen, kon je van alle kanten aanspelen. En bij wijze van spreken speelde hij dan de bal met zijn linker hiel voort. Het was werkelijk krankzinnig om te zien.
Bijna ballet.
Ja.
Wat voor project is dit nou eigenlijk geweest? Want hoeveel mensen heb je geïnterviewd? 170?
Ja, sowieso, ja, wel meer geloof ik.
En al die wedstrijden teruggekeken. Hoe is het om zo'n wedstrijd nu terug te kijken? Ik bedoel, de finale van 74, die kun je terugkijken op YouTube. Dat is nog eigenlijk wel leuk om naar te kijken.
Ja.
Gaat best traag vergeleken met nu, maar het is in andere opzichten mooier. Maar echt zo'n rotwedstrijd uit 1978.
Ja, ja, al die dingen hartverscheurend. Het was verschrikkelijk om te zien. Maar ik weet nog, het was een verbijsterende avond. He, want zo'n afscheidsavond, dat gebeurde zeker toen nog vaak een beetje in een ludieke sfeer. He, dan is het heel lang 0-0 bij ze spreken. En dan laten de jubilaren zich een beetje vallen in het strafschopgebied. En dan krijgt hij strafschop en dan neemt hij die. En dan blijft de keeper staan om zeker te weten dat die bal erin gaat. En dan gaat de jubilaris op de schouders het veld af. He. Zo ongeveer met een knipoog gaat het dan. En dat ging op die avond allemaal mis. En zijn teamgenoot, want hij speelde dus met het toenmalige Ajax, dus in 1978, waar hij toen al 5 jaar weg was, eigenlijk weer mee. En die speelde heel slecht. En dat is, en als je dan zo'n, dus ik weet nog exact waar ik zat in het stadion, zo verbijsterend was het. Maar nu ik het weer helemaal op mijn computerscherm terugzag, ervoer ik nog veel meer de rare, narrige, cynische sfeer op die avond. En dan toch die Cruijff die toch maar bleef proberen. Dat is ook typisch Cruijff trouwens. Steeds weer toch proberen om er het beste van te maken. Dat is een hele sportieve houding ook eigenlijk. Wat hij dus eigenlijk in zekere zin in die finale van 74... helaas voor ons allen niet had gedaan, om een aantal redenen. Maar op die avond in 1978 wel. En dat was heel, heel eenzaam. Zo'n briljante voetballer die door alles en iedereen in de steek wordt gelaten.
Die het feestje niet wordt gegund.
Ja.
Maar die 170 interviews,
ja,
wilde iedereen met je praten? Was het makkelijk om mensen nog te vinden? En hoe is het als je met al die mensen over iemand praat en vaak over dingen die zo lang geleden zijn?
Dat is eigenlijk alle soorten gradaties van willen kwamen voor. Van mensen die zich vrijwillig aanbieden. Aanboden tot mensen waar ik wel 1,5 jaar aan heb moeten werken om ze zo ver te krijgen dat ze wilden praten. Dus dat is ook vaak een kwestie van tact en van volhouden.
En niet iedereen wilde uiteindelijk?
Nee, er waren ook enkele mensen die dat niet wilden. Want het is niet een zogenaamde geautoriseerde biografie. Wat trouwens ook moeilijk kan, omdat de hoofdpersoon er helaas niet meer is. Maar ik had dus ook geen medewerking van de Cruijff Foundation. Wat dus eigenlijk dus wil zeggen dat je dus geen niet met de weduwe en met de kinderen van Cruijff kon spreken, wat jammer was. Maar kijk, als ik dat wel had gewild, dan had ik een soort deal moeten sluiten met die foundation. Dus bij bijvoorbeeld dat het dan uitgegeven zou worden. Hè? Want de Cruijff Foundation geeft zelf ook Cruijff-boeken uit. Maar dat wilde ik niet. Want ik wil altijd mijn handen helemaal vrij houden om het verhaal...
Voor de autonomie.
Ja.
En Danny komt er ook niet altijd goed vanaf. Ze wordt vaak afgeschilderd als de Yoko Ono van het voetbal. en dan doe ik ze wel Yoko als Danny onrecht. Want met Yoko viel het wel mee en met Danny viel het ook uiteindelijk wel mee. Maar er is toch altijd een sfeer geweest, ook over die WK-finale van 74... Ja, mensen zoeken iets om de schuld aan te geven. Ja. Als het niet het veld is, dan is het wel de scheids. En als het niet de scheids is, dan maar een voetbalvrouw in dit geval.
Ja.
Ze heeft altijd een beetje een lullige pers gekregen.
Ja, dat vond ze zelf ook wel trouwens. En kijk, haar rol is altijd wel heel bijzonder, want zij zei eigenlijk al vrij snel na haar huwelijk met Cruijff in december 68. Zij zei al vrij snel van, ik wil niet zo'n typisch voetbalvrouwtje zijn. En dat is er ook gelukt. Wat een type voetbalvrouwtje is dan, die zijn dan in de regel meestal blond. Nou, dat is zij dan ook, hoewel ze van nature rood was. Maar niet toegeeflijk en altijd maar flexibel en dit vergeven en dat vergeven. Ze wilde zeggen, ja, een evenwaardige plek hebben in zijn leven. En die heeft ze in veel opzicht ook gekregen en ook veroverd. Maar dat betekent dus ook wel dat haar afkeer van het voetbalwereldje en haar afkeer van dat Johan vaak weg was, want zij kon slecht alleen zijn, dat niet altijd gunstig is geweest voor de deelname van onze nationale held in ons nationale team, om maar eens wat te noemen.
De schorsing in 69 voor de kwalificatie van het WK, waardoor Nederland uiteindelijk, nou ja, het niet gered heeft. Misschien was dat anders geweest met Cruijff aan boord, maar hij was schoenen kopen.
Zullen we nooit weten.
Hij was schoenen kopen met Danny in Italië.
Ja.
En de KNVB moest en zou een sanctie daarop leggen en heeft gezegd, dan mag jij niet meedoen, met alle gevolgen van dien.
Ja.
Is hem vaak verweten. En de echtelijke ruzies aan de vooravond van het WK 74... waarbij volgens medespelers, dit stond ook in jouw eerdere boek over 74... Cruijff uren en uren ruzies stond te maken in een telefooncel op de gang van het trainingskamp.
Mm-hmm. Nou ja, niet ruzie maken, vooral stond uit te leggen en te ontkennen. Eigenlijk
ontkennen dat hij in dat zwembad had gelegen.
Hun ruzies bestonden er doorgaans uit dat zij boos was op hem en dat hij naar allerlei uitvluchten zocht om die ruzie te laten stoppen. Hij was er vaak heel behendig in om juist haar opwinding over allerlei zaken te ontwijken. Hij ontweek haar buien ongeveer even makkelijk als verdedigers. Ik heb toen voor mijn boek over 1974 zoveel mensen gesproken die daarbij waren. En dat er eigenlijk geen twijfel aan is dat dat zo is gegaan. Dat zij was echt woedend. Dat was dus naar aanleiding van een nachtelijk zwempartijtje in het spelershotel, waar overigens verder helemaal geen seks of zo heeft plaats gehad.
Maar wel naakte vrouwen.
Dat dan weer wel, maar dat waren dus meisjes van de zoon van de vriendin van de zoon van de uitbater van het hotel. En daar weer de vriendin was. Dus dat eigenlijk stelde dat niks voor. Maar goed, het was wel naakt zwemmen, omdat ze geen zwemkleding bezig hadden. Hoewel er dus op heel wat andere avonden wel een hele hoop gebeurde. Is dus de ironie dat de avond waarover het heel veel is gegaan, er eigenlijk niet zoveel gebeurde. Maar goed, als je dan met kleine kinderen zit in Barcelona en je hoort op de radio of waar dan ook dat je man daar naakt is wezen zwemmen met naakte Duitse meisjes, dan komt dat niet heel leuk over. Dus hun relatie was inderdaad zodanig dat zij er dan niet pikte. Toen is daar wel de nodige dreigende taal geweest. En later heeft Cruijff ook wel gezegd dat hij dus op die inmiddels beruchte zondag 7 juli 1974... dat hij al dodelijk vermoeid was toen hij het veld opliep.
Dat lijkt,
wat ik wel te zien is.
Dat hele team lijkt uitgeput te zijn voordat ze de bal hebben afgetrapt.
Dat had ook wel te maken met een niet al te disciplinaire leefwijze. Onze jongens die namen het er nog wat van. Sommigen hadden flessen cognac achter een badkamerspiegeltje verstopt en dergelijke. En er werd veel gerookt en gefeest en gedaan. Daar kwam ook nog bij dat het ook zo'n toernooi dat zich wekenlang voortsleept, dat is ook nieuw voor iedereen. Voor de spelers, voor de begeleiders, de trainers. Het was sinds 1938 dat het Nederlands elftal aan zoiets meedeed. En voor iedereen was het halen van de finale al iets ongelooflijks, omdat het nationale elftal nooit iets deed, nooit iets presteerde. Dus het halen van een WK-finale, eigenlijk was het voor de velen, was de buit eigenlijk al binnen. En dat is natuurlijk geen ideale houding voor een finale.
Heeft Cruijff ook altijd voorgehouden dat hij het al mooi vond dat ze er stonden? En dat
is ook zo.
Dat hij het nog steeds een mooie ervaring vond.
Wat feitelijk ook zo is. Alleen zijn tragiek is natuurlijk wel een beetje dat achteraf beschouwd de belangrijkste wedstrijd in zijn leven was, waarin hij niet goed was en niet leverde.
En wel goed had kunnen zijn.
En zijn hele leven lang is moeten blijven ontkennen van dat zwempartijtje.
Waar was jij toen eigenlijk? Want jij was toen een
ik was 16,
tiener.
16, 17. Ik speelde in de band en ik zat bij de gitarist thuis te kijken. Want die had de kleurentelevisie. En dus ik zat bij hem thuis te kijken in Haarlem, waar ik woonde, waar ik ben opgegroeid. En ik weet nog de Kaapse viooltjes op het Frans Halsplein, waar hij vlakbij woonde. Hoe scherp die allemaal kleurde. En het was een soort van een bewustzijn. Geen eens verdrietig. Na die finale eerder een totale leegte. Hè? Want in die weken daarvoor aan was er een soort wonder geschied. Dat onze jongens die nooit iets deden, wel bij de clubs, maar niet bij het Nederlands elftal, zo waanzinnig, opwindend, goed, spannend, meeslepend hadden gevoetbald. En dan net op die ene dag, hè, terwijl iedereen, zelfs de Duitsers, gingen er helemaal vanuit dat Nederland zou winnen. En dan gebeurt het om een aantal redenen niet. En ik voel nog die leegte. Ik weet nog dat het eindigt om 6:00... dat ik daarna naar huis fietste en langs dat Frans Halsplein, waar we zo'n groen rond middenberm, en met al wel Kaapse viooltjes. Ik zie nog de scherpte van die kleuren vormen. Zo'n uniek moment was het eigenlijk. Geen eens verdriet, maar pure desillusie.
Dat het niet was gelukt.
Dat het niet was, dat het wonder net niet was geschied, ja.
We gaan luisteren naar muziek die je hebt meegebracht. Je bent een groot liefhebber van Americana-muziek. En dat heb je op wat latere leeftijd ontdekt. En dit nummer speelde daar volgens mij ook een rol in. Ryan Adams,
ja.
Uit 2001.
Ja.
New York, New York.
Het stom is dat lied voor hem een claim to fame was. Dat kwam dus in september 2001 uit. En dat filmpje bij dat liedje was, dan zie je hem met de gitaar aan de oevers van de Hudson, met op de achtergrond die
de Twin Towers.
Twin Towers nog, waardoor het leek alsof het niet een ode aan de gehavende stad was, maar het was puur toeval dat het net samenviel. Maar dat heeft hem in één klap. Daardoor kreeg dat liedje voor hem een enorme vlucht. En daardoor leerde ik hem ook weer kennen. Ik vond het een heel leuk liedje. En dat album waar het op stond, uit mijn hoofd gezegd Gold, meen ik.
Ja.
En ik leerde daardoor hem kennen. En dus, ja, ik was dan ook jaren 40. Dus daardoor kon ik op, zeg maar, op gevorderde leeftijd weer ineens in een soort sfeer komen van, er komt een nieuw album uit van Ryan Adams of Patty Griffin of Lucinda Williams of wie dan ook. Dus een soort jeugdig elan kwam eigenlijk weer terug in mijn muziekvoorkeuren. Dankzij dit liedje.
We gaan luisteren.
blistering cold in a church on the Upper West Side. Babe, I stood there singing, I was holding your arm. You were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep it over hello. Farewell to the city and the love of my life, as we lived before we had to go. Love won't play games with you anymore if you don't want them to. Sweep a sheet, so thing out the door.
Ryan Adams, New York, New York. Favoriete muziek van Auke Kok, die tegenover mij zit. Die een biografie heeft geschreven van Johan Cruijff. En hij heeft een heel oeuvre bij elkaar geschreven in de loop der jaren. Vaak over voetbal en vaak over geschiedenis. En waar die twee bij elkaar komen. 1974, het WK, 88, het EK. Daar zijn vaak te vinden. Relatief laat gedebuteerd. Je was 39.
Toen
je eerste boek uitkwam.
Met de Verrader, ja.
Over Anton van der Waals. Een van de grootste schurken uit de geschiedenis van Nederland.
Ja.
En ja, je lijkt erg geïnspireerd te zijn door de Anglo-Saxische non-fictieliteratuur.
Ja, klopt. Het mooie daarvan vind ik altijd dat hoe complex een bepaalde toestand ook kan zijn, dat ze zich er alles voor over hebben om het om ook ingewikkelde zaken tot in de kern te gaan benoemen. He, dus eigenlijk de flauwekul even weglaten. It all comes down to this. He. En altijd het mensen gebeurtenissen ophangen aan mensen met al hun nukken en hun ambities en twijfels en hun onzekerheden. En dat dan weer afzetten tegen de samenleving uit die tijd. En ik lees vanzelf ademloze boeken over een basketbalploeg of over een bokser als Mohammed Ali. Eigenlijk als sporten die me niet per se veel boeien en die ik toch met heel veel plezier lees. Juist omdat je wordt meegesleept, omdat het gaat om mensen. Zoals jij en ik, maar dan met bepaalde gaven die wij dan niet hebben. En met bepaalde toestand die daardoor toch invoelbaar worden. En daar gaat het eigenlijk allemaal om.
Het individu en de tijdgeest. Precies, ja. Waar dit boek van Cruijff over gaat. Maar al jouw boeken lijken die twee elementen te bezitten.
Ja.
Het individu in verhouding tot de tijd.
Ja.
Dat ontastbare, de geschiedenis.
Ja, omdat,
wat is
omdat,
eigenlijk een tijdgeest?
Ja, ook omdat mensen zijn vaak geneigd om dingen als vanzelfsprekend te beschouwen. En zo zie ik dat helemaal niet. Ik zie de loop van de geschiedenis veel meer als een optelsom van toeval, vaak van opportunisme, van twijfels, van nou oké, dan doen we nu maar dit. He, om maar eens wat te noemen, die Anton van der Waals, mijn eersteling, wat dan toch altijd mijn dierbaarste toch is. He, je eerste boek, dat is toch heel bijzonder. Dat ik bijna blij was om te ontdekken dat hij in die intens slechte Anton van der Waals, he, die dus als een chameleon in de oorlog in verzetsgroepen was geïnfiltreerd om ze vervolgens in de val van de Sicherheitsdienst te lokken. Echt heel slecht werk. Dat hij zich in juni 1940 eerst bij het verzet had gemeld. En daar werd afgewezen. En toen daar zo kwaad over werd en gefrustreerd werd, dat hij naar de andere kant is gegaan.
Dus strikt individuele motieven. Het ging echt over hemzelf en niet over goed, kwaad of de tijd. Nee. Wat hij deed was zonder enig twijfel fout. Maar...
Mensen willen vooruitkomen. Hè? Dus ineens komen de Duitsers en Rotterdam ligt plat. En de vredestijd gaat abrupt over hun oorlogstijd. En ineens staan mensen dan op. En die gaan gebruik maken van de nieuwe situatie. Zowel aan de goede kant als aan de slechte kant. En van deze Anton van der Waals werd dus na de oorlog, toen hij voorkwam in een rechtszaal, toen heeft zo'n politieke regisseur die hem goed had leren kennen, over hem gezegd: als hij toen door het verzet was aangenomen, vlak na de oorlog, dan was hij nu waarschijnlijk een nationale held geweest. Dat is toch geweldig?
Goed en kwaad liggen dicht bij elkaar. Goed en kwaad kan je niet scherp onderscheiden in
vaak
een persoon.
Niet.
Je kunt
soms
niet zeggen,
wel, maar vaak niet.
In het geval van Cruijff gaan ze hand in hand. Ja, ik weet niet, echt kwaad moet je het niet noemen, maar opportunisme, ja, egoïsme en aan de andere kant ook hele nobele, ja, motieven. Die vind je allebei in hem.
Ja, dat is toch mooi. Dus we hebben, zoals we ook begonnen met die kwestie van die foundation. Als Cruijff iets typeerde, was dat hij al op zijn hele leven lang buitengewoon behulpzaam was. Zeker tegenover mensen die het slecht hadden. Wat Cruijff voor het nooit kon, was überhaupt nee zeggen tegen iemand die hem op straat staande hield voor een handtekening. Heeft zijn hele leven lang bijna niet gekund. Bijna fysiek niet gekund. Andere beroemdheden als Marco van Basten, die zeiden gewoon: nou, kom morgen maar naar de club. Cruijff nooit. Dus hij was zich bewust van zijn belang voor veel mensen, van zijn roem ook. En hij was van het volk. Zo voelde hij zich. Hij had ook een soort hemels magisch zelfbeeld. Hoe ouder hij werd, hoe meer hij er overtuigd werd dat hij een soort speciale rol had in de wereld. Als een soort messias bijna. En aan de andere kant, dat bijna kleine, altijd weer overal voordeeltjes uithalen voor zichzelf. Dat je denkt, ja, maar man, hoe kan je nou, waarom doe je dit? He, toen in de jaren 70, toen hij al echt kapitalen verdiende als voetballer bij Barcelona. Dat vertelde zijn maatje, zijn ploeggenoot Charlie Retschak mij, Catalaan. En ze zouden samen iets gaan doen op een lokaal radiostation. En ze liepen daar naartoe. En Cruijff zag dat er een lange rij mensen buiten stond. Dus toen, en daar meteen uit concludeerde op deze manier dat er blijkbaar aan verdiend werd of wat ook. Dus hij stapt gelijk. Hij zegt: kom Charlie, we gaan naar die uitbuiten, naar de mensen van die radio toe. En die zeiden van: en nu willen we omgerekend iets van 300 gulden hebben, beide. Anders gaan we weg. En dat deed hij gewoon. En als je denkt van waarom, dat is ook een soort verlaging. He, van je bent miljonair, multimiljonair, en waarom doe je dit? Dat is ook Cruijff.
Bijna een tweede natuur.
En aan de andere kant dingen weggeven aan goede doelen, weeshuizen bezoeken, et cetera, et cetera. Vrijgevig en soms financieel benepen aan de andere kant.
Je hebt hem ontmoet toen je zelf jong was. En toen hij uitgebreid met jou ging zitten praten, hoewel jij op dat moment nog niemand was, niet een soort beroepsstatus had of wat dan ook, over voetbal. Hij kwam heel soms bij de NOS, toen ik daar nog werkte. En dan maakte hij een praatje met iemand die bij Teletext werkte. En dan wilde hij alles weten over hoe Teletext tot stand kwam.
Ja, dat
fascineerde hem helemaal. En dan was hij oprecht geïnteresseerd.
Ja.
Status, dat zei hem helemaal niets.
Nee.
Interesseerde hem geen ene donder.
Nee.
Ja, hij zag altijd gewoon personen.
Voor hem was iedereen een mens. En maakte hij, of het nou de koningin was, of zijn garagehouder, of wie dan ook, dat interesseerde hem geen bal. En dat is een hele leuke eigenschap van hem. En hij maakte met iedereen een praatje, met de glazenwasser, met iemand in een snackbar. Dat maakte ik heb het dezelfde ook een keer meegemaakt, dat ik zo'n Champions League avond had bijgewoond. En hij dus inmiddels wist dat ik alle uitslagen fout had van die avond. En hij uiteraard goed. En ik sta nog te kijken hier op het Mediapark in de studio naar een van de wedstrijden, naar een samenvatting van iets. En hij begint minutenlang tegen mij uit te varen over iets wat op dat ogenblik op het scherm gebeurt. Dat ik bijna dacht van: jongen, maar weet je wel wie ik ben? In je ogen ben ik een nul wat voetballen betreft. Maar dat interesseerde hem geen bal.
Hij vond het leuk om met jou daarover te praten op dat moment.
Ja, en ook al hij kende mij ook totaal niet. Maar voor hem was iedereen er één. En dat is echt een van zijn leukste eigenschappen van hem.
Een bijzondere man. Het is ontzettend jammer dat hij niet meer is. Omdat het gewoon zo'n toch voelt als een ultieme tijdgenoot. Ook was hij aanzienlijk ouder. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat Cruijff niet meer onder ons is.
Nee, het stom is dat veel mensen, en ik zelf ook, heel vaak over hem praten in de tegenwoordige tijd.
Ja, omdat het zo heel erg voelt als iemand die er gewoon is.
Ja.
Maar wat wordt jouw volgende project? Want na dit, 630 bladzijden, 170 interviews, al die wedstrijden, alles wat je hierin hebt gestoken.
Nou, eerst eventjes niks. En veel het land intrekken in boekhandels en bibliotheken en zo gaan lezen. Want als ergens weinig dingen zijn zo leuk als mensen in zaaltjes staan en praten over het onderwerp waar je zo mee bezig bent geweest. Maar mijn eerstvolgende project, dat zal iets tamelijk anders zijn. Ik ga mijn eerste schreden op het gladde ijs van de fictie.
Een roman?
Zetten. Een roman, ja. Schrijven, ja. En ik met dit Cruijffboek ben ik dus heel erg in die open gegaan door daar een aantal keren in de wereld daardoor over te gaan praten, over de vorderingen en over de belemmeringen. Dat zal met dit boek zeker niet gaan zijn. Ik ga mezelf geheel binnenste buiten keren. Je gaat meer over mij weten dan je wil weten, eigenlijk.
Ik ben heel benieuwd. En hier zijn nu al 50.000...
Ja, meer dan al, ja. Ja, dus het is, ik kan hem ook nog voorloven om het even iets rustig aan te gaan doen. Want het waren loodzware jaren.
Ik wens je heel veel succes met het jezelf binnenste buiten keren. En intussen feliciteer ik je met dit magistrale werk. Johan Cruijff, de biografie, Auke Kok. Dank je wel dat je langs wilde komen. En veel succes en plezier met alles dat nog komt.
Dank je wel. Graag gedaan.